Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project XV podcast. Mijn naam is Marnix Sluiters en in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen en laat ook even je reactie achter in jouw favoriete podcast app. De tweede Corona Proof podcast alweer, ditmaal met Michel Scholten van het Impact Instituut. Het is een spin-off van True Price. Met Adriaan de Groot Ruiz had ik al eerder, die heeft daar uitgebreid over verteld. En nu gaan we het over het Impact Instituut hebben. Michel, jullie strijden eigenlijk voor een nieuwe economie. Een economie die over impact gaat. En eigenlijk wat meer voor welzijn en de natuur en zo ook strijdt. Kun je daar eens wat meer over vertellen waar dat precies over gaat?
Ja, super. Dank aan Marnix. En geweldig om hier met jou over te spreken. Dank voor die mogelijkheid. De impact-economie is eigenlijk een economie waarin werk, ondernemerschap, innovatie en technologie leiden tot welzijn. Wat we nu zien is dat de economie te veel draait om een nauwe financiële aandeelhouderswaardemaximalisatie. Dus dat uiteindelijk, er gebeuren allerlei mooie projecten en we hebben zelfs allerlei CSR-projecten in de afgelopen decennia opgezet. En misschien nog een zonnepaneeltje hier, een buurtprojectje daar. Maar fundamenteel gaat het over hoe kunnen we zoveel mogelijk winst realiseren. En zelfs als je echt vanuit je intrinsieke motivatie bezig bent met duurzaamheid, dan nog moet je het altijd vanuit een business case en dan de financiële kant bekijken als je het wil verantwoorden. Nou, en we zien dat eigenlijk als het oude denken. En we moeten nu naar denken waarin we zeggen, het gaat niet alleen over het financiële. Dus ook belangrijk, hè? Het moet als business moet het wel uit kunnen. Maar het gaat ook over andere kapitalen, over sociaal kapitaal. Wat doet het voor de relaties, het vertrouwen? Menselijk kapitaal, wat doet het voor individuele gesteldheid, gezondheid? Natuurlijk kapitaal, wat doet het voor alles van natuur? Geproduceerd kapitaal, dus de bezittingen die, dat kan bijvoorbeeld, wij spreken culturele artefacten kan dat zijn. En intellectueel kapitaal, dus de voorraad van kennis. Nou, dat zijn elementen die ook moeten worden meegenomen. En daarnaast moeten we niet alleen kijken naar wat dat doet voor de aandeelhouder, degene die een bedrijf in bezit heeft, maar ook wat doet het voor andere belanghebbenden, de samenleving. Wat doet het voor gemeenschappen? Wat doet het voor werknemers, voor leveranciers, freelancers, ZZP'ers, kleine leveranciers? Als je beslissingen op die manier en ook bedrijven op die manier gaat besturen, dan gaan we uiteindelijk naar een economie die draait om welzijn en niet louter en alleen het maximaliseren van financieel rendement.
Ja, wat jullie dan eigenlijk doen is dus, want je hebt zo'n trend, hè, dat je nu niet meer alleen naar de aandeelhouder moet kijken, maar naar de stakeholder. En jullie willen eigenlijk met het Impact Instituut de methode bieden om dat ook daadwerkelijk te funderen, denk ik, hè?
Ja, dat doen we in de praktijk al. Dat deden we eigenlijk ook al vanuit True Price. Nu zijn we een anderhalf jaar bezig met Impact Institute. En we werken op 3 continenten voor de grootste financiële instituties wereldwijd inmiddels. En doen daar eigenlijk de hele impact management en informatievoorziening. En dan moet je denken aan training, data, software en advies. Er werken zo'n bijna 35 man inmiddels bij ons. En dat zijn mensen met een technische achtergrond veelal die een hart hebben voor duurzaamheid.
Ja, en als we dan even de koppeling terugmaken naar True Price, want dat ligt natuurlijk wel heel erg in samenspraak met dit Impact Instituut. Ja. Want bij True Price kijk je dan eigenlijk naar op productniveau of de prijs klopt van een individueel product. Ja. En het Impact Instituut bekijkt dat meer op bedrijfsniveau, dat de jaarrekeningen, et cetera, dat het op dat niveau klopt. En is het dan ook zo dat als een bedrijf alleen maar producten met een True Price zou verkopen, dat het dan automatisch ook op dat grote niveau klopt?
Voor een deel, ja, voor een deel. Dus als je alles in je producten of diensten tegen een echte prijs zou aanbieden en je hebt geen maatschappelijke kosten meer, omdat je al die externe kosten, dus klimaatschade en onderverdiening en armoede, als je dat allemaal dekt met de juiste interventies, dan zou je in theorie een echte prijs gat hebben van nul. Dus dan is je winkelprijs de facto de echte prijs. Als je dat op een totaalbedrijf op een jaar zou zien in de cijfers, dus in het jaarverslag, dan heb je een deel van de puzzel. En dan heb je bijvoorbeeld op natuurlijk kapitaal kosten en sociaal kapitaal kosten en op menselijk kapitaal kosten heb je heel veel, kostenbesparing. Maar goed, je hebt op een totale winst- en verliesrekening voor een bedrijf heb je ook allerlei baten. Neem bijvoorbeeld werkgelegenheid. Of neem bijvoorbeeld de bijdrage aan natuur als een positief effect. Neem bijvoorbeeld de betalingen aan leveranciers. Dat zijn eigenlijk positieve effecten. Die zijn ook heel belangrijk voor een bedrijf. En voor alle belanghebbenden rondom een bedrijf. En dat staat naast de true price. Dus naast de maatschappelijke kosten.
Oké, dus die verschillen die zeg maar meer op macroniveau dan aandienen, die zitten er nog bij. Die komen er eigenlijk nog bij.
Niet per se macro, maar positieve effecten. Dus positieve effecten die zijn geen onderdeel van de true price.
Oké.
Is het dat de true price kijkt echt naar de mate waarin je vanuit een waardeketen van een product of een dienst voldoet aan mensenrechten. En als je daar niet aan voldoet, wat kost het dan om het te remediëren? Door compensatie, preventie en dat is dan een soort van strafbetaling, strafmaat. En dat is het prijskaartje van de maatschappelijke kosten die we dan toeschrijven aan een bedrijf op het jaarrekeningenniveau. Maar daarnaast heb je ook baten. En dat staat eigenlijk los van de true price. We zeggen ook dat dat niet noodzakelijkerwijs een marktprijs hoeft te hebben. Je kan het wel monetariseren, maar dat is geen noodzaak. Ik bedoel, er is ook geen gedefinieerde verantwoordelijkheid in een mensenrechtencontext voor bedrijven om maatschappelijke baten na te streven. Bijvoorbeeld een bedrijf heeft wel een mensenrechten verantwoordelijkheid en plicht in een wereldwijde context om armoede niet in de hand te werken en slavernij niet in de hand te werken. Maar een bedrijf heeft geen plicht in die internationale context om banen te creëren, bijvoorbeeld. Dat is een positief effect van een waardeketen of van een bedrijf. Dat is wel iets wat je wil meenemen, want dat draagt wel bij aan welzijn. Maar dat is geen recht of daarom plicht van een bedrijf. Dat is iets wat een baten is voor de samenleving. Wat iets is waar je op wil sturen. Maar dat kan je bijvoorbeeld ook niet tegen elkaar wegstrepen.
Ja, want is dat uiteindelijk dan ook het doel? Want je zegt dus dat je strijdt voor een economie. Of eigenlijk daarmee bezig bent. Die draait om het genereren van welzijn. En daarvoor bied je methode aan. Is dan dat uiteindelijk ook dat je dingen inzichtelijk maakt zodat bedrijfsbeslissingen anders genomen worden?
Absoluut. Het gaat natuurlijk om het besturen. Dus eigenlijk beslissingen beïnvloeden. Daar is het om te doen. Natuurlijk is daar data voor nodig. Heb je daar methodes voor nodig? Heb je daar software voor nodig? Je hebt daar harde competenties voor nodig. Je hebt daar training en educatie voor nodig. Maar fundamenteel gaat het over het besturen van een bedrijf of van een waardeketen. En er zijn gewoon, als je het nog iets abstracter zou beschrijven, markten. En in markten worden beslissingen genomen. Dat kan zijn door investeerders die een aandeel kopen. Dat kan zijn door bedrijven die leveranciers op basis van of die leveranciers managen en daar inkopen. Dat kunnen zijn consumenten. En al die spelers, natuurlijk de overheid is eigenlijk ook een marktspelers. Die maken voortdurend beslissingen. Miljarden, zeg maar, per uur. En dat willen we beïnvloeden. En fundamenteel de logica is ook dat we zeggen, je hebt eigenlijk, als je de wereld wil veranderen, dan moet je even kijken, wat is nou de dominante kracht in de wereld? En dan zeggen we, nou, we hebben bijna 300 miljoen bedrijven, waarvan 40.000 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. En dat zijn even grove schattingen. Nou, en die zitten voortdurend alleen maar op het nauwe financiële aandeelhouderswaarde te sturen. En die sturen niet op het natuurlijke, niet op het sociale, niet op het menselijke. En die houden te weinig rekening met medewerkers, met leveranciers, met belangen van de samenleving, belangen van de natuur. We zeggen, ja, dan kan je nog zulke mooie Sustainable Development Goals hebben. Dan kan je nog zulke mooie mensenrechtenconventies hebben. Maar zolang dat systeem niet in lijn is met die menselijke waardigheidsagenda's, is het dweilen met de kraan open.
Ja, en jij zegt dus eigenlijk dat dat te maken heeft met winstmaximalisatie ook, denk ik, als ik het zo een beetje proef.
Ja, absoluut.
En tegelijkertijd heb ik jou wel eens in een lezing horen zeggen, als je dit bedrijf neemt en nog een ander bedrijf en dan nog een ander bedrijf, die hebben allemaal prachtige missies, missiestatements opgenomen of visies of zo'n prachtig zinnetje met waar wij staan voor ons als organisatie. En dat sluit dan niet aan bij de werkelijkheid. Klopt dat als ik het zo zeg?
Ja, dat is bijna de tragiek van, van bedrijfsprofessionals vaak. En ook gewoon bedrijven die in de markt actief zijn. Neem bijvoorbeeld Give People the Power to Build Community and Bring the World Closer Together. Dat is dan een quote van Facebook. En dat is de raison d'être van dat bedrijf. Van dat prachtige, grote, wereldwijd opererende bedrijf met extreem veel invloed. Nou, daar zit het concept van een gemeenschap in en het bijeenbrengen van de wereld. Als je kijkt naar wat Facebook veelal doet bij mensen, is het isoleert mensen. Het trekt mensen in een smartphone of op een laptop. Het trekt mensen uit de gemeenschap. Het is een digitale gemeenschap, maar geen fysieke gemeenschap. Dat ondermijnt heel veel gemeenschapszin in potentie. Dus, en ook als je kijkt naar wat is nou hetgeen wat... waar echt daadwerkelijk op gestuurd wordt. En ik zeg niet dat er niet op gestuurd wordt. Ik zeg alleen dat er te weinig gestuurd wordt op deze purpose. Dan zie je dat er gekeken wordt hoe kunnen we zoveel mogelijk blootstelling, advertentie, verkeer, traffic online krijgen. Dan is het vaak zo dat het best wel in strijd is met precies die bijeenbrengen van de wereld. Als je kijkt naar Cambridge Analytica, naar dat schandaal. Wat gewoon daadwerkelijk democratieën ondermijnt. Dat is ongeveer het meest verdelende schandaal dat er denkbaar is in een democratie. En fake news bijvoorbeeld. Dat soort fenomenen die dan zo wijd verspreid hebben kunnen zijn en nog steeds zijn in dat soort digitale platforms. Ja, dat is onbestaanbaar als je reason to being is give people the power to build community and bring the world closer together. En we weten ook uit onderzoek, en dat is echt goed uitgevoerd empirisch, kwantitatief onderzoek naar bijvoorbeeld het effect van sociale media op jonge adolescenten, is dat fear of missing out, FOMO, in de hand werkt. Onzekerheid over een lichaam door objectivisering van een bepaald lichaamsbeeld. Nou, dat is allemaal ondermijnend aan die purpose die ze nastreven. En dan zeggen wij eigenlijk van oké. En natuurlijk hebben ze die purpose, omdat dat hetgeen is wat uiteindelijk de mensen drijft. Als je een medewerker vraagt, waar doe je het nou uiteindelijk voor? Of Zuckerberg vraagt, waar doe je het nou uiteindelijk voor? Dan komen ze hiermee op de klippen. Dus zeggen, waarom heb je dan je checks en balances, je datasystemen, echt waar je het bedrijf op stuurt, alleen maar ingericht op wat is nou het financiële, of voornamelijk ingericht op wat is het financiële rendement voor de aandeelhouder? En waarom wordt daar uiteindelijk de absolute afrekening op gedaan? En niet op die sociale, menselijke, natuurlijke kapitalen. Die eigenlijk veel dichter staan op je reason of being.
Ja, want je zegt dus eigenlijk door uit te gaan van het financiële kapitaal wat hier gebeurt. Want door die advertenties en dergelijke en al die data die zij verkrijgen, kunnen ze natuurlijk financiële winst maken. Ja. Maar dat gaat ten koste van de menselijke en sociale component. Waarvan ze eigenlijk juist zeggen, die menselijke en sociale component, daar maken wij de wereld beter mee.
Ja, ja. En dat is nou maar even een illustratie. Maar dat geldt, ik denk, voor zo'n 99% van de beursgenoteerde bedrijven. Er zijn er maar weinig die zeggen, onze missie is om aandeelhouderswaarde te maximaliseren en het financieel rendement te maximaliseren. Dat is niet de missie die mensen aanspreekt bij een bedrijf of waar ze het voor doen.
Ja, en als je daar nou zou willen gaan sturen, hè, want wat jullie dan doen is jullie maken inzichtelijk wat daadwerkelijk de waarde is van bijvoorbeeld in dit geval de menselijke en de sociale component. Ja. Hang je daar dan ook een getal aan, zodat je ze echt tegen elkaar uit kan spelen, zeg maar? Dat als je zegt van joh, door Cambridge Analytica te gebruiken gaan wij, weet ik veel, een miljoen verdienen. Maar dat kost de samenleving 2 miljoen sociaal kapitaal. Dat dan een bedrijfsbeslissing zo genomen moet worden dat je dus at the end krijgt min 1 miljoen. Dus we doen het niet. Of gaat het toch op een andere manier?
Nou, het gaat om een iets andere manier. We zeggen eigenlijk dat... dus het is fundamenteel wel die logica dat je eigenlijk op een aantal dingen gaat sturen. En was het maar zo simpel dat je op één ding kon sturen. Zo simpel is het helaas niet. Maar we zeggen eigenlijk oké, er zijn dan verschillende, noem het disclosures en performance management systemen die binnen een bedrijf zouden moeten worden nagestreven. En die disclosures, dat is uiteindelijk waar investeerders bedrijven op beoordelen. Het eerste is de financiële boekhouding en allerlei statements die daarin voorkomen, zoals de winst en verlies en de balans. We zeggen op zichzelf is dat goed, want dat heeft gewoon dat bepaalt de financiële gezondheid van een bedrijf. Daarnaast, en dat is dan nieuw, zeggen we er zijn verschillende impact statements nodig. We zeggen in de eerste plaats is dat je op je totale winst en verlies voor alle kapitalen dat wil je in oogenschouw nemen. Dus dat wil je ook disclosen. Dus daar wil je ook een statement over opnemen in je annual accounts. En daar zou een accountant ook de jaarrekening op moeten assuren. We zeggen daarnaast, voor alle stakeholders wil je de waarde waarborgen. En daar wil je ook op publiceren, zodat je als investeerder ook daarnaar kan kijken. En dat je als bestuurder ook daarop kan sturen. En dan, zoals jij net al illustreerde, kan het zo zijn dat er tegengestelde belangen zijn. De aandeelhouder, die heeft er vrij weinig belang bij als er geen dividend wordt uitgekeerd financieel voor hen, maar dat dividend wordt aangewend voor trainingen aan het personeel. Hè? Maar we zeggen wel, ja, dat zijn wel de uitwisselingen die er voortdurend worden gemaakt, zonder dat daarover wordt gerapporteerd, zonder dat die verschillende belanghebbenden daar transparantie over hebben. En we zeggen, dan krijg je dus een beetje een bias naar alleen maar het aandeelhouderswaarde, alleen maar het financiële, omdat dat het enige is wat uiteindelijk telt en daar wordt op gemaximaliseerd. We zeggen, dat mag best wel wat eerlijker. En dan zie je ook bijvoorbeeld dat de relatief ondergewaardeerde menselijk kapitaal en medewerkers, dat wat in balans wordt getrokken bijvoorbeeld. En ook als er dat soort afwegingen worden gemaakt, dat er wel mitigerende maatregelen worden genomen, zodat één belanghebbende niet systematisch en continu leidt in het voordeel van een andere belanghebbende. En neem bijvoorbeeld leveranciers aan het begin van de waardeketen. Hoe kan het bestaan dat zij in extreme armoede verkeren? Hè, zoals we dat in de wereldwijde waardeketen zien. Hoe kan het zijn dat een voedselbedrijf beursgenoteerd miljarden uitkeert aan dividend, terwijl ze eigenlijk profiteren van extreem arme koffieplukkers of theeplukkers of rozenknippers? Dat is eigenlijk onbestaanbaar eigenlijk. Dus op die manier kan je dat soort afwegingen veel meer waardig maken en veel rationeler eigenlijk ook vanuit een welzijnsperspectief. Nou, we hebben de derde, dat is dat je ook wil kijken hoe kan je de maatschappelijke kosten naar nul brengen. Ja, want dat is ook wat jij net al aangaf, de True Price zit eigenlijk in dit perspectief. En we zeggen dat is ook een opgave vanuit de wereldwijde gemeenschap, is dat we mensenrechten moeten respecteren als bedrijf. En als een overheid het niet kan beschermen, zelfs moeten wij als bedrijf daar verantwoordelijkheid nemen en ook zoveel mogelijk mensenrechten beschermen. Dus dat wil je ook besturen en daar wil je ook op disclosen. En daarnaast nog de Sustainable Development Goals en de Paris Climate Agreement. Dat zijn ook maatschappelijke beleidsambities en voornemens vanuit landen. En ook daar wil je kijken wat de bijdrage is van een bedrijf op dat soort doelen en conventies. Nou, we zeggen dat wil je niet alleen disclosen als je een beursgenoteerd bedrijf bent of een bedrijf dat daar transparantie over biedt. Maar dat wil je ook in je performance management systemen opnemen. En wil eigenlijk dat het management, dat bij wijze van spreken de account manager is die de adverteerders binnen Facebook in een bepaald land beheert. Je wil ook gewoon dat op die dashboards dit soort informatie wordt meegenomen in die financiële dashboards. En dat je op dat soort informatie gaat sturen.
Ja, dus eigenlijk dat je een soort dynamisch bord krijgt waaruit blijkt van, nu gaat het heel veel geld opleveren, maar dat als alle andere dingen in het rood staan, dat je dan toch zegt van, gaan we niet doen. Ja. En als iets heel veel geld oplevert en de andere pijlers staan in het groen, en dat zijn dan die vijf andere kapitalen, dat dan wel gebeurt.
Ja, absoluut. Maar
is het dan ook zo dat je uiteindelijk een winst- en verliesrekening bijvoorbeeld voor het natuurlijk kapitaal gaat krijgen?
Absoluut, ja, dat zit er integraal in. Dat is precies de implicatie. Je hebt dus winst en verlies voor de samenleving, sociaal kapitaal, natuurlijk kapitaal, dat is dan natuurlijk fundamenteel alles voor de samenleving, maar dat is dan op het specifieke deel van natuur. Je hebt op menselijk kapitaal winst en verlies. Je hebt op geproduceerd in intellectueel kapitaal heb je winst en verlies. En dan kan je dat ook nog eens toeschrijven aan de verschillende belanghebbenden. Dus op die manier heb je gewoon een pragmatisch, marktgeoriënteerd antwoord op de uitdaging van de 21ste eeuw. En dat is, hoe gaan we een markt inrichten die de wereld aan kan, die mensen aan kan. En niet die de wereld opeet en mensen vernietigt.
En dan zit ik even te denken, hè? Want nu zullen bij veel bedrijven, denk ik, tenminste, we hebben niet voor niets een klimaatprobleem, we hebben niet voor niks dat armoede wat jij zei aan het begin van de keten, heel veel van die balkjes van de 5 kapitalen, behalve de financiële, want als je de financiële in het rood hebt staan, ja, dan is de continuïteit van je bedrijf natuurlijk gewoon niet gewaarborgd, dus dan valt het bedrijf sowieso om, maar van die andere 5 zullen er toch veel nog in het rood staan. Is het dan genoeg als die op nul komen te staan, dat je dus netto geen schade brengt, of is het ook echt actief de bedoeling dat die in de plus gaan?
Ja, dus op de maatschappelijke kosten kan je niet in de plus. Dus je kan het alleen maar terugbrengen naar nul. We zeggen, je kan gewoon, want we meten dat eigenlijk aan het mensenrechtenkader van de Verenigde Naties. Daar wordt gewoon gezegd, je behoort mensen te respecteren in hun... In een soort van decent living, dus een degelijk leven. En dat is dan weer geoperationaliseerd naar een leefbaar loon. Dus je kan zeggen, ja, je betaalt het leefbaar loon, dan heb je dat volbracht. Dat is een soort van minimale voorwaarde om als bedrijf in een waardeketen een business te kunnen inrichten. Dus dat kan je kan alleen maar die maatschappelijke kosten naar nul brengen in deze, zeg maar, accounting framework.
Ja, en dan hebben we het over de true price, hè, die dan eigenlijk gerealiseerd wordt.
Ja, dan heb je dus de true price gerealiseerd. Daar zitten dus geen maatschappelijke kosten meer. En dan heb je dat op je, zeg maar, winst en verlies is daar gewoon een nul op de, zeg maar, maatschappelijke kosten onder verdiening en onder betaling van werknemers en boeren en ondernemers. Ja. En dan kan je daar nog overheen gaan. En dan, wij spreken, je kan meer geven aan mensen. En dan draag je bij aan het inkomen. En dat is een financieel kapitaal voor medewerkers. Of een financieel kapitaal voor leveranciers. Als het een, zeg maar, een plantage is of een boerencoöperatie. Dan draag je op die manier weer bij aan, voor die belanghebbenden, dat specifieke kapitaal.
Ja, dus dan gaat bij die bedrijven de financiële winst weer omhoog.
Ja, daar gaat het financiële kapitaal omhoog. En daar gaat dan vanuit het bedrijf dat hierop rapporteert, gaat dat weer omlaag. Ja.
Maar het is toch ook zo dat zo'n bedrijf als Facebook, hè, als die missie die jij net noemde, als zij daar echt actief aan bijdragen.
Ja.
En bijvoorbeeld iemand die in Australië woont en iemand die in Nederland woont, broers en zus, weet ik veel. Die kunnen daardoor beter met elkaar in contact komen. Dan heeft dat gewoon een positieve impact op de samenleving, toch?
Ja, nee, absoluut.
Hoe komt dat dan terug?
Dat is absoluut zo. En dat, daarom heb ik, hoop ik ook voldoende benadrukt dat ze ook, zeg maar, dat op zichzelf het sturen op het financiële is niet noodzakelijkwijs alleen maar verkeerd. En misschien heb ik dat nog niet voldoende benadrukt. Ze zijn wel degelijk in lijn met hun, purpose aan het besturen. We zeggen eigenlijk, het is iets te toevallig alleen. Het is iets te weinig gestuurd. Want ook op het positieve effect zou je eigenlijk de kwaliteit en kwantiteit van die relaties willen meten. En je zou dan willen weten, doen we dan daadwerkelijk het onderhouden van die contacten? Richten we ons dan in op die specifieke doelgroepen die daar de meeste welzijnswaarde uit uithalen ten opzichte van anderen. En is misschien de kwaliteit van een contact wel veel welzijnsbevorderender dan de kwantiteit van contacten. Dat zijn allemaal vraagstukken die zou je nog beter kunnen inrichten. Natuurlijk, Facebook die heeft daar natuurlijk de meetinstrumenten voor op het platform en die hebben daar de digitale infrastructuur al op ingericht. Maar op zichzelf wil je als aandeelhouder, denk ik, daar ook op kunnen sturen. Dus je zou ook willen dat dat soort disclosures op het niveau van een jaarrekening naar buiten worden gebracht. Zodat een aandeelhouder kan zien, hey, als pensioenfonds staan wij voor welzijn. Is dit sociale plat of dit sociale netwerk, die dan beursgenoteerd is, is dat een betere keuze dan het andere sociale netwerk? Ja, dat soort keuzes kunnen pensioenfondsen op dit moment niet maken en kunnen wij als pensioenhouder niet maken, omdat wij dat soort informatie niet hebben. En dat gaat dus ook wel degelijk over de positieve effecten. En wat is nou het meest positief voor de samenleving?
Maar als ik het dan goed begrijp, zou daar dan wel een plus in komen, kunnen komen te staan bij sociaal kapitaal, als daar echt uit blijkt dat, dat de goede kant op gaat?
Absoluut. Dus daar heb je het over de kwaliteit en kwantiteit van relaties, dat dat verbetert. Je kan het ook zien als, dat kan ook verslechteren. Hè? Dus net als dat kan bijdragen aan het behoud van contacten en de kracht van die relaties, is het ook denkbaar dat dat juist vermindert. Hè? En dat is dan ook weer hier wat iets wat dan wel onderzocht is. En natuurlijk zijn die positieve effecten, die moet je ook benadrukken. Maar even om te laten zien hoe het kan ontsporen, is dat er uit onderzoek van Cornell University naar voren is gekomen dat in Duitsland er claims op het sociale netwerk werden gedaan over vluchtelingen, nieuwkomers. En dat dat vaak vals nieuws was, waar wel buurtbewoners de echtheid van soort van die dachten dat het echt was. En dat heeft geleid tot een toename van geweld en xenofobie voor nieuwkomers. Dus dat is een voorbeeld waar het juist ondermijnend kan zijn aan relaties. Maar niettemin, ik geloof eigenlijk wel dat een Facebook zelf stuurt op die positieve effecten met hun metrics en met hun data. Maar ik geloof eigenlijk dat ze onvoldoende die negatieve effecten hier ook weer op het eroderen van sociaal kapitaal op hun vizier hebben. En dat ze eigenlijk, want daar zie je dat soort schandalen ook, hè? Dat ze dat eigenlijk bijna per ongeluk niet goed doen. Ja, en dan denk je wel van, ja, maar als dat je raison d'être is, waarom had je dat dan niet zo net zo belangrijk als het financiële? Want dat soort fouten maken ze zeker niet op het financiële. Ze zullen niet per ongeluk in één keer een miljard euro, dat verdwijnt niet zomaar van de radar, zeg maar. Terwijl dat wel in equivalente waarde aan sociaal kapitaal kan worden vernietigd. Ja. We lichten nu dit bedrijf uit, maar dat geldt natuurlijk voor alle bedrijven. Hey, misschien om, want het bruggetje bouwen naar de COVID-crisis is denk ik ook wel interessant. Want daar zit een fundamenteel zelfde probleem eigenlijk achter.
Maar hoe zou je dat dan relateren aan dit verhaal? Want heeft dat dan ook echt te maken met het genereren van shareholder value?
Nou, waar in onze ogen de COVID-crisis zeg maar een heel mooi of een heel pijnlijk voorbeeld van is, is eigenlijk het volgende. Wat je daar ziet is dat het financiële rendement van aandeelhouders van een luxe delicatessenmarkt in Wuhan. En dat gaat dan over vleermuizenvlees, wat in principe misschien nog wel minder raar is dan varkensvlees. Het is, ik zou zeggen, als je toch vlees moet eten, zou ik eerder nog vleermuizenvlees eten dan varkensvlees. Maar daar is dus gewoon een vrij lucratieve markt geweest, waar maatschappelijke kosten zijn gecreëerd. Dat is zoonosis. Hè? Dat zijn menselijke ziektes die voortkomen uit dieren. Dat is eigenlijk uitgewisseld. Dus het maatschappelijke belang is uitgewisseld tegen het particuliere aandeelhoudersbelang van die marktspelers. En dat zijn zowel de consumenten als de bedrijven die dat product aanboden. Nou, dat heeft wereldwijd tot een enorme schadepost geleid voor de samenleving. En natuurlijk ook voor het financiële en zelfs op de middentermijn voor die bedrijven zelf. Maar op het eigenlijk korte termijn financiële rendement is daar bevoordeeld in het nadeel van het maatschappelijke. En dat is eigenlijk wat er voortdurend gebeurt bij de crisis die we opstapelen. We zijn echt een soort van verzameling van crisis aan het bouwen. En dat was natuurlijk al zo met de klimaatcrisis. Dat was al een crisis. Die is wellicht nog groter dan de COVID-crisis, waar ook precies hetzelfde gebeurd is. Het financiële aandeelhoudersbelang is in het voordeel uitgewisseld. Of is uitgewisseld, of andersom, het maatschappelijk belang is uitgewisseld tegen het financiële aandeelhoudersbelang van alle fossiele energiebedrijven. Ja. Je kan het op het biodiversiteitscrisis kan je dat net zo projecteren.
Dus wat je eigenlijk zegt,
daaronder.
Ga verder.
Nee, er zit dus een disbalans tussen de kapitalen onder. Het financiële, dat wordt voortdurend gemaximaliseerd. En het maatschappelijke, dat trekt voortdurend, en het menselijke trekt voortdurend aan het kortste eind. Ja, dat gaat op een gegeven moment leiden tot een langer of middentermijns nadeel voor alle belanghebbenden aan alle kapitalen.
Ja, wat je dan eigenlijk zegt is op het moment dat we die vijf andere kapitalen niet serieus gaan nemen, en dan met name bijvoorbeeld natuurlijk kapitaal, wat je met klimaat ziet, is dat op de korte termijn misschien goed is voor het financiële kapitaal, maar op de lange termijn dat ook ten koste gaat van het financiële kapitaal. Klopt dat?
Dat is absoluut zo. En dat is ook bijna niet meer te ondermijnen, zeg maar. En dat is niet altijd zo. Maar ik denk op het macroniveau echt in 15 jaar, daar zie je dat dus ook gebeuren. Dat de korte termijn financiële baten van een kleine groep in directe zin ten koste gaat van het belang van heel veel andere belanghebbenden. De samenleving, natuur. Maar dat zelfs voor die kleine groep ook uiteindelijk heel duur kan zijn. En het is helaas niet altijd zo. En dat maakt het ook zo pervers. Want uiteindelijk laten we wel wezen, de wereldwijde elite, die zit er relatief droog bij. Die heeft het relatief goed. Terwijl de werklozen, dat zijn, en de mensen die echt schade ondervinden, dat zijn mensen die hebben financieel niet kunnen banken op het maatschappelijke. Dat zijn de mensen die eigenlijk nu de rekening betalen. En hetzelfde geldt voor de toekomstige generaties. Dat zijn onze klik. Dat zijn wij natuurlijk, hè, als relatief mensen die nog relatief lang op de arbeidsmarkt actief zullen zijn. Maar dat geldt zeker voor onze jongere landgenoten en wereldgenoten. Ja, die betalen de allerhoogste rekening. Terwijl zij eigenlijk het minst hebben bijgedragen aan en ook het minst hebben geprofiteerd van die financiële. Van het financiële rendement wat er uiteindelijk gekocht is.
En als we toch nog eens even door willen gaan, hè, op die zes kapitalen. Want ik denk dat veel mensen dat financiële kapitaal wel links of rechtsom wel enigszins zullen begrijpen. Ik bedoel, iedereen heeft een bankrekening. Ja. Je weet dat als die in de min staat, dat niet goed is. En als die in de plus staat, dat het wel goed is. Nou werkt het natuurlijk iets ingewikkelder, zeker bij grote bedrijven. Dat is allemaal heel complex en je hebt met beurskoersen te maken. Maar dat is redelijk concreet. Financiële waarde. Ja. Als we dan doorgaan naar het tweede kapitaal. Ik weet niet of er echt een volgorde in zit, maar dan praten we geloof ik over dat geproduceerde kapitaal.
Ja.
Waar moeten we dan aan denken? En wat verandert dat al, zeg maar, ten opzichte van alleen het financiële kapitaal? Want ik zou zeggen, een bedrijf dat niks produceert, hoe wil dat ooit financieel kapitaal ook genereren, zeg maar?
Het is meer, dat wordt voor een deel in de noem het klassieke accounting standaarden, wordt dat wel meegenomen. En wat op de balans staat, zeg je kantoren. Als je eigenaar bent van kantoren, het bezit. Dat soort zaken, dat staat ook voor een deel zeker al op een balans. Wat wij eigenlijk daar onderscharen is bijvoorbeeld de waarde van een product of dienst voor een klant. Dat is op zichzelf iets wat geproduceerd is en wat op zichzelf wat ondergewaardeerd kan worden. Bijvoorbeeld als je als waterbedrijf water geeft aan een klant. Dat heeft extreem hoge waarde. Als het er niet is, dan hebben mensen nogal een probleem. Dus dat is iets wat wellicht wat wordt ondergewaardeerd. Maar ook de waarde van goederen die door leveranciers worden geleverd. Denk aan kabels of auto-onderdelen, zeg maar. Op zichzelf heeft dat ook een waarde die wellicht hoger is dan alleen wat er nu op het financiële wordt gewaardeerd. En ook wat er zullen de belanghebbenden zijn die daar ook waarde aan hechten, die niet direct in het huidige financiële disclosure systeem of het performance management systeem worden meegenomen.
Ja. Waar ik zelf eens aan moest denken ook. Hè? Want laatst bij Arjen Lubach is ook in zaken van de coronacrisis dan een bedrijf wat in flitshandel deed naar voren gekomen. Die scoren nu extreem goed omdat de beurs heel volatiel is.
Ja.
Is dat dan een... Want ik kan me dus niet echt bedenken wat zij nou voor nuttigs produceren zelf. Is dat dan een bedrijf wat daar heel slecht op zou scoren? Of moeten we dat toch anders zien?
Ik zou dat specifieke voorbeeld verder moeten uitzoeken. Maar ik kan me voorstellen dat je daar dan, als je zelf weinig op je balans hebt, dat je ook relatief weinig geproduceerd kapitaal hebt. Dus dat zou wel eens kunnen. Maar goed, als zij heel veel financieel kapitaal overzetten naar een bedrijf dat heel veel geproduceerd kapitaal heeft, dan kunnen ze in een waardeketen wellicht dat weer wat rechtzetten. Dus dat hangt er een beetje vanaf. En ik denk ook wat belangrijk is, is dat het niet noodzakelijkerwijs vanuit het bedrijf goed of slecht is. Of er veel of weinig geproduceerd kapitaal is. Dat hangt heel erg af van wat nou uiteindelijk het doel is dat je nastreeft. En ja, ik bedoel, als bedrijf geef je, als je dat breder bekijkt, vanuit een multi-stakeholder en multi-capital perspectief, geef je financieel kapitaal aan je leveranciers. Dat is een kostenpost, dat zit negatief financieel op de winst- en verliesrekening van een bedrijf, maar dat is een inkomstenbron voor die leverancier. Nou, is dat nou goed of is dat nou slecht? Je kan zeggen dat is een kostenpost voor dat bedrijf. En bedrijven die hebben natuurlijk liever minder kosten financieel. Het kan ook de gezondheid ondermijnen of dat kan weer in strijd zijn met een belang van bijvoorbeeld werknemers van het bedrijf die dat eventueel aan training zouden kunnen ontvangen als investering. Dus we zeggen niet dat het is altijd negatief als je kosten hebt of altijd positief als er baten zijn. Het is meer dat we zeggen je moet daar inzicht in hebben om een redelijke afweging te kunnen maken. En om te zorgen dat als je een partij systematisch benadeelt, dat je interventies onderneemt om die negatieve effecten te compenseren. Bij wijze van spreken, als je mensen ontslaat, dan zou je daar een sociaal pakket voor moeten organiseren. Omdat dat enorme ondermijning is van het menselijk kapitaal van die werknemers en ook van de samenleving. En ja, wij spreken als je nu als internationaal, als er een internationaal bedrijf de Nederlandse kroonjuwelen zou overnemen, dan zeggen ja, dan kan je mensen ontslaan. En dat kan dan misschien rationeel zijn vanuit het hoofdkantoor in de VS. Maar dat betekent wel dat de Nederlandse samenleving daar dan de rekening voor moet betalen. Dus we laten dat niet zomaar gebeuren. En we nemen dat mee in de afweging of we het toestaan dat er zo'n overname plaatsvindt.
Ja. En dat houdt dus in dat je echt veel breder gaat kijken. Want we noemen nu ook al het menselijk kapitaal.
Ja.
En hoe breed dat eigenlijk ligt. Dus het verlies van een baan is natuurlijk ook voor iemand zelf natuurlijk niet alleen een inkomstenverlies. Maar een veel breder verlies aan sociale connectie nog op kantoor. En bezigheid gewoon overdag, dat soort dingen. En dat soort factoren ga je dan ook allemaal meenemen, denk ik.
Nee, absoluut. En dat ja, kan in principe. Daar is een data-infrastructuur voor mogelijk. Daar kan je data voor verzamelen. Dat kan je ja, systematisch bijhouden. En daar kan je dan op sturen. Absoluut.
Ja. Ja. Want ik wilde ook die andere kapitalen toch nog heel even concreter maken. Hè? Want nu heb je het over geproduceerd kapitaal. We noemen net menselijk kapitaal. Is menselijk kapitaal dan al redelijk benoemd? Of zou je daar nog een aansprekende voorbeeld van willen noemen?
Ja, menselijk kapitaal. Dat is het welzijnseffect van het hebben van een baan. Of van employment. En laten we niet onderschatten hoe in de huidige samenleving hoeveel betekenis en aanzien en daardoor ja, een soort van levenstevredenheid mensen uit het hebben van een baan. Daar halen we gewoon een dagelijkse betekenisvolle besteding uit. En dat is iets wat heel waardevol is. Laten gewoon surveys zien. Ook ja, gezondheid en veiligheidsincidenten op de werkvloer. Dat is denk ik ook extra relevant in die COVID-crisis. Ja, dat je daar een zoonosis of een corona oploopt op de werkvloer. Dat is nogal een negatieve gezondheidseffect. Of het ziekte, maar ook welzijns, welvaartziektes, zo wordt het wel eens genoemd. Als overspannen zijn of allerlei burn-outs, dat zijn natuurlijk extreem negatieve effecten op de voorraad van menselijk welzijn binnen de grenzen van een bedrijf. Dus dat zijn voorbeelden van positieve en negatieve effecten. Je kan er ook aan bijdragen, maar je kan het ook onttrekken vanuit een menselijk kapitaal perspectief.
Ja, en dat kun je natuurlijk heel simpel zien als een directeur die in deze crisis dan zoiets had van ik heb mijn mensen gewoon op kantoor nodig of in een werkplaats. Voor mij hoeven ze, willen ze, ik wil gewoon dat ze op een halve meter afstand van elkaar blijven werken. Ja. Die gaat dus rechtstreeks voor zijn financiële kapitaal, neemt zijn menselijke kapitaal eigenlijk niet serieus. En wat je dus eigenlijk wil is dat die gelijkwaardig aan elkaar willen worden.
Ja, dat wordt meegenomen en dat daar niet onacceptabele uitwissels worden of inwisseling worden gemaakt, zeg maar. Dat je het een uitwisselt tegenover het ander. Dat het in balans wordt gehouden.
Ja. En als we dan nog even hebben over intellectueel kapitaal, waar moeten we dan over aan denken?
Denk aan immateriële zaken als patenten, maar ook aan technologie. Dat is natuurlijk een belangrijk intellectuele kapitaal waar bedrijven over kunnen beschikken, die bedrijven kunnen creëren en onttrekken. Als je als grote tech start-up allerlei kleine tech start-ups opkoopt om maar te voorkomen dat zij met hun innovaties jouw imperium zouden ondermijnen. Ja, dat is een vernietiging van intellectueel kapitaal. Maar andersom, als zij heel veel investeren in allerlei patenten en IP, ja, dat is een creatie van intellectueel kapitaal. En bijvoorbeeld de data die je bezit en waar je allerlei inzichten mee kan verscherpen, verbeteren. Dat is weer een positief intellectueel kapitaal. Of creatie van intellectueel kapitaal.
En als we het dan nog even over sociaal en daarna natuurlijk kapitaal hebben, waar moeten we dan aan denken?
Bij sociaal kapitaal, dat heeft aan de ene kant die rechtenagenda. Dan gaat het over dat je kinderarbeid in de hand werkt of gedwongen arbeid. En ook onderverdiening of onderbetaling in waardeketens. Dat zijn hele belangrijke elementen. Positief, denk bijvoorbeeld aan de bijdrage aan sociale cohesie. Als je een supermarkt bent in een buurt, dan heb je de middenstand, dan profiteert de middenstand daarvan. Dan is daar een bruisende lokale economie, waar mensen hun dag in doorbrengen, relaties in aangaan op een betekenisvolle wijze. En het vertrouwen in de buurt zien toenemen. En denk tot slot aan brand value, customer loyalty. Dat zijn allemaal positieve sociale kapitalen. En ook relaties, partnerships. Waar je meer grip op wil hebben, waar je op wil sturen, waar data belangrijk voor is.
Oké, en als we dan nog natuurlijk kapitaal erbij pakken als laatste?
Ja, dus dan gaat het over grond, water en lucht, gebruik, vervuiling. De positieve bijdrage daaraan. Natuurlijk het onttrekken van schaarse grondstoffen. Denk aan fossil fuels. De bijdrage aan klimaatverandering. Fijnstof. Dat soort zaken. Dat is allemaal natuurlijk kapitaal. Misschien wat ik wel interessant vind is dat je nu die recente discussie ziet van die nieuwe Michael Moore productie over de energietransitie. Waar eigenlijk wordt gezegd. De Green Deal en Plasterk, die heeft ze daar nu ook over uitgesproken. Van de Green Deal, dat wordt eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken. Daar zit nog heel veel vernietiging van natuur bij de productie van windmolens of zonnepanelen. Daar zit heel veel fossiele brandstof in. Dus gaan uiteindelijk het probleem niet oplossen met deze nieuwe Green Deal. En datzelfde gaat natuurlijk voor elektrisch auto's. Waar dan aan de ene kant een soort van alle hoop in wordt gelegd. Maar aan de andere kant, daar zit gewoon daadwerkelijk het punt in dat je, als je de true price, als je niet weet wat daar in de waardeketen aan externaliteiten wordt gecreëerd en wat de maatschappelijke kosten daarvan zijn. Ja, dan kan je zomaar het verkeerde pad in gaan rijden. En je moet dat echt gebalanceerd doen. Want op zich is het uit de grond halen van olie aan zich niet slecht. En het verbranden daarvan en CO2 in de atmosfeer brengen. Het is in disbalans. Het is te veel gedaan. Waardoor er klimatologische effecten en alle andere effecten plaatsvinden. En fijnstof ontstaat. Je zou dus een afwegingskader moeten hebben. En dat begint dus ook op het microniveau van een bedrijf. Waarin je gebalanceerd dat soort investeringen kan gaan doen. Dus dat soort kritieken die je nu ziet als een soort van backlash tegen die verduurzamingsagenda zijn op een bepaalde manier terecht, zolang er niet daadwerkelijk op een onderbouwde wijze afgewogen wordt welke investeringen nu daadwerkelijk gaan zorgen voor een economie in balans met de planetary boundaries en met wat de wereld aan kan.
Ja, want die planetary boundaries, die worden dus eigenlijk allemaal weergegeven in dat natuurlijke kapitaal, hè?
Ja, dus voor een deel, want de planetary boundaries zijn breder, maar die gaan zeker ook over in natuurlijk kapitaal aan kosten wordt gerealiseerd. Als je dat soort kosten in toom houdt, dan zijn heel veel van de gifcrisis, klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, in, op een bepaalde manier nog in de grenzen te houden. Al is het helaas zo dat veel van die thresholds, dat die al overtreden zijn. Waardoor het eigenlijk onvoorspelbaar is wat daar de implicaties zijn voor de gebalanceerde planeet.
Oké. Dan hebben ze alle zes eigenlijk wel behandeld. Ik denk dat mensen zo ook wel beter kunnen voorstellen wat het precies inhoudt eigenlijk. En vooral dan de manier van denken. Maar de manier van denken maken jullie dus ook heel concreet tot echte producten wat dat betreft. Is eigenlijk hetgeen wat jullie dan leveren, hè? Die impact statements en zo dat maken. Is dat jullie geproduceerd kapitaal of denk ik dan nog steeds verkeerd?
Nee, absoluut. Dat is een mooie beschrijving eens. En er zit ook wel, denk ik, intellectueel kapitaal bij. Maar absoluut. Dus daar zit zeker een deel geproduceerd kapitaal bij.
Ja, want dat maken jullie dan eigenlijk inzichtelijk. Hè? Al die facetten en daar komen dan is het idee dat daar die bedrijfsbeslissingen op gemaakt worden. Wat zijn bedrijven dan waarvoor jullie dit tot nu toe hebben gedaan? En is dit al succesvol? Jullie zijn 1,5 jaar bezig. Waar gaat dit heen, zeg maar?
Ja, we werken dus voor de grootste financiële instituties wereldwijd. Voorbeelden is DBS Bank in Singapore. Dat is een heel vooraanstaande pionier onder de grote banken als het gaat over duurzaamheid. Maar ook ABN AMRO, al sinds jaar en dag onze partner om de impact statements voor hun bedrijf uit te rekenen en op te stellen. Ze hebben dat zelfs dit jaar opgenomen als onderdeel van hun Integrated Annual Account of Integrated Annual Review, geloof ik. En dat is ook weer geassured door EY. Dus dat is nu echt heel serieus onderdeel van hun, noem het accountants verslag. En dat wordt ook naar de aandeelhouders gecommuniceerd. En verder werken we met een consortium van bijna 10 netwerkbedrijven in Nederland. Dan hebben we het over Alliander, maar ook over, ProRail. Dat zijn bedrijven die hier ook nu meewerken en dat ook aan het toepassen zijn.
Ja, maar wat je net zegt is wel interessant, hè? Want dat is integrated reporting. Hè? Dus niet meer het rapporteren alleen over financiële verslaggeving, maar geïntegreerd verslag maken voor dus niet de aandeelhouder, maar voor de stakeholder. En dan dus kijken hoe je waarde creëert als organisatie. Maar dat betekent ook, tenminste, we hebben nu bij veel organisaties een CFO zitten, een Chief Financial Officer, de financieel directeur, die eigenlijk dus zorgt dat alle financiële dingen in orde zijn, zodat de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd is in financiële zin. Ja. Betekent dan ook dat, jij zegt al, ABN heeft het laten ondertekenen door een accountant die alle zes kapitalen dus eigenlijk in feite gecontroleerd heeft. Ja. Dus of het ook klopt wat er staat.
Ja, klopt.
Betekent dat dan ook dat daar een verschuiving gaat plaatsvinden? Dat de CFO een veel breder takenpakket gaat krijgen dan eigenlijk alleen het financiële kapitaal? Of krijgen we dadelijk ook een Chief Intellectual Officer of iets dergelijks?
Dat is een goede vraag. En ik denk dat het begint bij de CFO. In de zin dat daar zit op dit moment de infrastructuur en de kennis om op de totale informatiehuishouding, op het financiële, te sturen en te rapporteren. En het is eigenlijk een logisch verlengstuk van die operatie om dat op de andere kapitalen te doen. Echter, net als dat nu op business units P&L verantwoordelijkheid ligt en dus ook de cijfers die moeten daar vandaan komen. En daar wordt ook verantwoordelijkheid gelegd en daar wordt ook op gestuurd. Zul je dat ook op allerlei andere kapitalen. Dus bij HR, daar zit inderdaad een soort van menselijk kapitaal, winst- en verliesrekening. En de HR-manager, uiteindelijk de CEO, die wordt daar dan, die moet daarop sturen. En die zou daarop moeten worden afgerekend of moeten worden gewaardeerd. En waar dat precies in de organisatie komt, dat hangt een beetje af van het type organisatie. Ik denk dat wij als visie hebben, en daarom zijn we ook een instituut, Impact Institute. En daarom willen we ook werken aan de Impact Professional. Dat is waar we uiteindelijk naartoe gaan. We zeggen eigenlijk, er gaan tienduizenden, honderdduizenden Impact Professionals in Nederland ontstaan. Dat zijn mensen die net zoals ze nu blootgesteld zijn aan het financiële, Je hebt daar registered controllers, financial controllers, accountants, financials. Die gaan net zo grondig, protocolair, systematisch inzicht krijgen in ja, het niet-financiële of de pre-financiële of de impact-indicatoren. Die zullen daar ja, dezelfde achtergrond in moeten krijgen. En daarom bieden wij ook die trainingen om mensen daarin te begeleiden. We zeggen dat ja, alle functies die in een bedrijf nu iets met financieel hebben, net zozeer gaan alle functies in een bedrijf iets hebben met impact. Het wordt een beetje ja, het nieuwe financiële. Dan hebben we het alleen nog maar over Nederland. Dat wordt natuurlijk wereldwijd worden dat tientallen miljoenen professionals. Die als impact professionals door de kantoortuinen gaan struinen.
Ja, dus het moet niet alleen maar gedacht worden meer in het... zoals nu misschien toch wel een beetje het geval is bij bedrijven. Dan hoe de financiële winst... Maar dat moet eigenlijk door de hele organisatie heen getrokken worden. Dat iedereen op die 6 assen aan het denken is.
Absoluut. Dus van de procurement manager naar de impact procurement manager. Van de financial analyst naar de impact financial analyst. Je zet gewoon op je LinkedIn naam impact. En dan heb je eigenlijk ja, het type beroep voor de 21ste eeuw.
Ja, en ik zit te denken, hè, want wat het nou wel betrouwbaarder heeft gemaakt natuurlijk, bij de financiële informatie, is dat is gewoon betrouwbaarder geworden, denk ik ook, doordat er allerlei regels zijn gekomen. Hè. Want je hebt de IFRS en dat soort dingen, allemaal accounting standaarden. Ja. Dat zijn hele boekwerken. Zijn dat soort boekwerken dan ook de toekomst voor die 5 andere kapitalen? Of zijn daar al heel veel, is daar al regelgeving voor? Of hoe moet ik dat zien?
Nee, helemaal dat. Dus dat is ook waar we naartoe moeten. Is dat we dat type grondigheid en onderbouwdheid ook voor die impacts gaan waarborgen. En dat het, ja, dat net als dat nu publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instituties, zeg maar sturen op het nauwe financiële aandeelhoudersbelang, dat die verbreden en dat net zo fijnmazig, granulair verankerd zit in allerlei instituties. En we dan op die manier die impact-economie kunnen waarborgen. Dat is precies het probleem, dat je nu dus die perversiteit hebt van alle goede intenties en internationale conventies en conferenties voor duurzaamheid. Maar dat het ja, de bestaande instituties en de competenties van professionals en waar iedereen naar kijkt, dat is gewoon louter en alleen het financieel aandeelhoudersbelang. Dus we moeten dat is precies de transitieagenda van de 21ste eeuw. Ik vind dat super, dat geeft me super veel energie om daarnaar te streven en voor je te zien van wow, wat moeten we in godsnaam allemaal gaan veranderen de komende 15 jaar.
Ja,
dat is super vet.
En dat is natuurlijk een energiek proces. Tegelijkertijd waar ik altijd ook moe van word en heel weinig energie van krijg, is alle bureaucratie die nu denk ik ook al bij de accountancy speelt. Dat het echt een heel erg vakgebied is geworden met veel regelgeving. Als je ook nog allemaal regels en allemaal bureaucratie erbij gaat bedenken voor 5 andere kapitalen, wordt het dan niet één grote papierwinkel? Of hoe zie je dat?
Ik denk dat het... Natuurlijk wil je dat efficiënt doen. Laten we even dat je hebt ook een enorme bureaucratie van de goede intentie, noem het, industrie. De VN-conferenties, uitgewerkte onderhandelingsteksten over de Sustainable Development Goals en wat daar niet allemaal aan papierwinkels achter zit. Dus we zeggen eigenlijk, en dat is een soort van schijn, dat is een schijnpapieren tijger. Of een schijnpapieren werkelijkheid. Want daar, dat staat eigenlijk op gespannen voet met waar het daadwerkelijk over gaat. En het heeft ook heel veel bureaucratie op zich. Dus we zeggen eigenlijk, ja, we gaan dit gewoon inschuiven in wat het kritische pad is van de samenleving. En op zichzelf zien we dus niet dat het een soort van toename is van bureaucratie. Ik zie eerder een afname van bureaucratie, omdat het niet een soort van schijnbureaucratie is. En dat je een soort van nog een derde laag krijgt van, we hebben goede intenties, we hebben waar het echt om gaat in bedrijven, en we hebben ook een soort van, laag van, die twee die communiceren niet met elkaar, hoe moeten we het nu nog een keer gaan verbeteren of zo. Ik denk, als je dat gewoon in ene schuift, dan heb je een vergelijkbare, bureaucratie. En ik denk ook op zichzelf, het is niet ieders passie en niet ieders vakgebied, maar ja, je moet ook die kant, de controllers, de financials, dat zijn gewoon experts, de juristen. Die moet je ook bedienen om deze transitie te maken. Maar het moet niet de boventoon voeren. Want inderdaad, heel veel mensen, en ik zelf ook helemaal niet, krijgen daar niet energie van. Dat is niet een protocol maken of een wettekst wijzigen. Dat is niet hetgeen wat natuurlijk de dream is waar iedereen op aanslaat. Maar het is wel ook nodig.
Ja, dat zijn die standaarden. Hè? Dus eigenlijk ook gewoon dat je een gemeenschappelijke taal krijgt. Ja. Dat ieder bedrijf ook op dezelfde manier praat. Want anders ga je natuurlijk ook cherrypicking krijgen. Dat bedrijven lekker rapporteren wat ze leuk vinden en wat niet.
Ja. Dan heb je geen geharmoniseerd, eenduidige informatie. En dan heb je uiteindelijk nog steeds heel weinig kunnen sturen op de economie voor welzijn.
Ja. Dus het is ook, en
ik denk
dat
wel,
is,
parallele trend, en dat is de technologische revolutie. En dat gaat er natuurlijk voor zorgen dat de veelheid van data en de veelheid van protocollen, dat eigenlijk de kosten daarvan en de complexiteit daarvan kan worden ingedoomd, zeg maar. En dat is gewoon, data beschikbaarheid blijft exponentieel groeien. Elk jaar wordt het makkelijker om inzicht te krijgen in wat is nou daadwerkelijk wat zijn de maatschappelijke effecten van waardeketens en van bedrijven. Dus we denken dat dat, als dat parallel zich ontwikkelt, zal het qua, kosten voor dat systeem wel meevallen.
Ja, want daarover gesproken is het beroep van een accountant en een boekhouder natuurlijk ook gigantisch gewijzigd. Met 30 jaar geleden dat alles nog op papier moest, waarbij we nu facturen inscannen en facturen automatisch herkend kunnen worden, waarbij helemaal geen mensen meer aan te pas hoeft te komen. Precies. Dus die twee werken dan wel weer op elkaar in, ook denk ik.
Nee, absoluut. En bij ons werken dan meer dan 10 mensen met een software engineering en data science achtergrond. Ja, dat is omdat dit natuurlijk uiteindelijk ook een technologisch vraagstuk is.
Ja, dan nog de volgende vraag. En dan komen we ook alweer bij de afronding. Maar dit is ook nog altijd wel een hele belangrijke. Want stel nou, we willen deze transitie vorm gaan geven. Dan vind ik het ook nog altijd wel interessant van waar moet dit nou vandaan komen. Want jullie helpen bedrijven dan heel erg. Maar ik snap dat bedrijven ook voor kunnen zeggen van ik heb een bepaalde schade aan de natuur nodig. Omdat ik anders mijn bedrijf in financiële zin niet overeind hou. En het is natuurlijk wel zo dat als dat financiële kapitaal te lang negatief staat, dan zijn die andere 5 kapitalen leuk, maar dan stort de boel gewoon in. Dat ook niet een belangrijke vraag van in hoeverre moet de politiek faciliteren? In hoeverre moet je als consument of als individu je juiste beslissingen maken met het kopen van producten met een true price dan weer in de supermarkt? Waar ligt die verantwoordelijkheid?
Nou, wij zijn een sociale onderneming. Dus we zijn niet alleen maar bezig met het bedrijfsbelang, zeg maar. Dus wij kijken ook heel erg naar wat is er voor regelgeving nodig. We hebben de Impact Economy Foundation gelanceerd. Dat is een non-profit, pre-competitieve organisatie. Waarin de methodes die wij ontwikkelen worden gegeven. En dat is dan publiek beschikbaar. En dat is iets waar beleidsmakers dan en de maatschappij ook uit kan putten. En we vinden het ook heel belangrijk dat er inderdaad bijvoorbeeld de toezichthouders, de autoriteit consumentenmarkt of de Europese competitieautoriteiten, dat zij in hun kaders dit soort bredere welzijnsdefinities en niet alleen maar het nauwe financiële, maar ook het bredere perspectief meenemen in hun afwegingen. En ook dat er allerlei publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aanpassingen komen. In WTO-overeenkomsten, in bilaterale, multilaterale handelsovereenkomsten. Dus daar streven wij direct naar. En dat is ook een wereld die heel belangrijk is. En inderdaad, de consument is natuurlijk een extreem belangrijke speler. En daarom zijn we natuurlijk met True Price, met die consumentenbeweging bezig.
Ja, dus jullie zien eigenlijk dat het op alle drie de vlakken gewoon nodig is om tot de kern van een economie te komen die welzijn genereert.
Absoluut. Dat is een transitieagenda en die hadden we eigenlijk 70 jaar geleden al moeten doen. Mensen vragen wel eens, hoe lang gaat het duren? Of wat is jullie tijdspad? En dan zeg ik, min 70. Dat was eigenlijk het tijdspad. En we zijn dus veel en veel te laat. We hebben nooit serieus gekeken naar de mensenrechtenagenda in balans met de economie. We hebben wel allerlei conventies voor, maar het niveau van de beslisser in een economie, in een markt. En hoe je dat in balans kan houden met mensenrechten, met allerlei natuurlijke kapitalen. Die vraag is onvoldoende gesteld. En hoe gaat een markt echt welzijn waarborgen in plaats van alleen het financiële rendement van een klein groepje van marktspelers? Die vragen die zijn nog onvoldoende geadresseerd. En daardoor lopen we eigenlijk heel erg achter de feiten aan.
Ja, we weten wel dat als er geld op de goede manier geïnvesteerd wordt en het gaat echt om hoge bedragen, dat er ineens heel veel mogelijk ook is, denk ik. Hè? Want we hebben ook wel gigantische welvaartstoenames bijvoorbeeld gezien.
Nee, absoluut. En dat is meer collateral benefit. En met wat collateral damage eigenlijk. Want het is niet dat daar nou zo direct op gestuurd is. Bijvoorbeeld, ja, werkgelegenheid. Dat is iets wat heel erg positief geweest is. Maar laten we wel wezen, dat is niet hetgeen geweest waar al die bedrijven voortdurend op gestuurd hebben. Het is sterker nog vaak geweest van, hoe meer we kunnen bezuinigen op werk en inkomen, hoe beter. Dus ja, het is meer toevalligheid dan dat nou hetgeen was waar op gestuurd werd. Laten we zeggen wereldwijd. Hè? En dan is Nederland weer anders dan de VS of zo. Maar ik denk, overall zien we dat precies... er is heel veel welzijnsverbetering gekomen. Heel veel inkomensstijging. Maar dat was meer toeval.
Ja, en daar gaan we nu dan, als het aan jullie ligt in ieder geval. En volgens mij is dat ook wel een beetje de maatschappelijke trend. Verandering in aanbrengen. Dat brengt me dan ook wel weer bij de laatste vraag. En dat is altijd dezelfde. En dat is denk ik ook voor jou wel een hele interessante. Maar wat geef jij nou mee aan de millennial die nu aan de start van zijn of haar carrière staat? Want jij hebt natuurlijk best wel je ingezet om de economie ook te verbeteren. Maar er liggen natuurlijk daar ook hele mooie kansen om een bijdrage te leveren aan de samenleving.
Oké. Maak een visie voor de komende 20 jaar. Als je millennial bent, zeg 20, 30 jaar. En definieer hoe je wil dat die economie eruit ziet. En richt je pad daarop in. Heel simpel. En doe niet te veel concessies.
Oké. Dat is kort maar krachtig. Ik denk dat ik ze zelden zo kort en helder heb geformuleerd zien worden.
Cool.
Nou, dat was hem dan weer. De tweede online. Dus ik hoop dat de geluidskwaliteit wederom goed was. Maar ik heb jou volgens mij 99% van het interview goed kunnen verstaan, Michel. Dank voor je tijd. Ga vooral ook door met waar jullie mee bezig zijn. En voor mensen die meer ook willen weten over de True Price gedeelte, dan heb ik dus ook met jouw compagnon Adriaan de Groot Ruiz nog een keer gezeten over echt de True Price Foundation en de methodiek die daarachter zit. En dat is denk ik ook wel heel relevant hiervoor. En voor nu bedankt voor het luisteren.